De Britse mijnwerkersstaking, die nu 7 maanden duurt, richt zich tegen de sluiting van een aantal onrendabele mijnen. Het overleg in Brussel tussen de Europese gemeenschap en 64 ontwikkelingslanden in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan is vastgelopen. Gisteren waren de EG-landen het, na urenlange vergaderingen, onderling erover eens geworden om voor de komende 5 jaar voor het Europese Ontwikkelingsfonds 17,5 miljard gulden ter beschikking te stellen. Maar de ontwikkelingslanden bestempelden dat bedrag als volstrekt onvoldoende en eisten dat de Europese gemeenschap op zijn minst 25 miljard op tafel legt, dat is meer dan het dubbele van wat in de voorbije periode beschikbaar was. Volgens de ontwikkelingslanden moet de gemeenschap niet alleen rekening houden met de inflatie, maar ook met demografische omstandigheden, zoals de bevolkingsgroei, en met de bijzondere problemen van bepaalde ontwikkelingslanden. Ondanks het uitblijven van nieuwe ontwapeningsakkoorden hebben de supermogendheden hun strategische arsenalen niet noemenswaardig uitgebreid. Dit schrijft het Internationale Instituut voor Strategische Studies in zijn jaarlijkse rapport over het militaire machtsevenwicht. Wel zijn de wapensystemen verfijnder geworden, zodat controle op naleving van ontwapeningsakkoorden moeilijker zal worden, aldus het rapport. De Amerikaanse vicepresident Bush en de democratische kandidaten voor het vicepresidentschap, mevrouw Ferraro, hebben voor de Amerikaanse televisie 1,5 uur gedebatteerd. Meer dan 50 miljoen Amerikanen hebben het gevolgd. De toon van het debat was volgens waarnemers veel scherper dan het geval was in het recente televisiedebat tussen president Reagan en de democratische presidentskandidaat Mondale. Volgens een forum van journalisten maakte vicepresident Bush een iets sterkere indruk dan Geraldine Ferraro. De weersverwachting geldig tot middernacht. In het noorden veel bewolking en eerst plaatselijk regen. Elders af en toe zon en droog. Middagtemperatuur omstreek 16 graden. De wind, west tot zuidwest, in het binnenland zwak of matig, kracht 3 of minder. Aan de kust eerst nog af en toe vrij krachtig, windkracht 5. De vooruitzichten voor zaterdag tot en met woensdag. Droog, af en toe zon en plaatselijk mist. Middagtemperatuur ongeveer 16 graden. Verkeersinformatie. Op de volgende wegen staan files. De A8 Zaandam richting Amsterdam voor de Koentunnel 4 kilometer. En de A9 Alkmaar richting Haarlem voor de Velsertunnel 3 kilometer. Dit was het nieuws.
Het gebouw staat met de achterzijde naar zee. De voorkant ziet uit op de duinen en Eirie Prins, de worst- en palingkoning. U bent nu aangesloten op het gebouw. Gaat u rustig zitten waar u zit.
Dit is het gebouw. Het staat er al lang, al vanaf 1911. Het programma is nu ruim 1/2 uur oud. Er ratelt een telex in het trappenhuis. En er werd ook nog nooit uitgezonden in het trappenhuis. We schakelen over naar de tweede verdieping van dit gebouw. Afdeling Memo's. Meld u zich maar.
Ja, het gebouw noemen ze dat hier. Het gebouw. En hier zit ik, Corgalis ter VPRO. Hier zit ik achter een hagelwit bureau. Op een bruin lederen fauteuil tegen spiegelend witte wanden aan te staren. De VPRO-luisteraars, de VPRO is groot, doch mondain geworden. En het gevolg is... Hè? Wat? Wat nou? Nee, het wc-papier is er nog niet. Wat? Heb ik geen tijd voor. Wat? Ach, weet ik veel, geen tijd. Gebruik de VPRO-gids maar. En zo gaat het nou de hele dag, luisteraars. De godganse dag door zitten ze aan mijn kop te zeuren en ontvang ik memo's. Memo's. Memo 1113. Heer Galis wil er zorg voor dragen dat voortaan alle, herhaal, alle afvalbakken geledigd worden. Memo 1114. Heer Galis, kunt u ervoor zorg dragen dat op de afdeling buitenland 2 grijze telefoontoestellen vervangen worden door 2 rode? De extra kosten worden apart gedeclareerd tijdens een dienstreis naar Bolivia. Memo 1115 aan heer Galis. We stellen er prijs op dat de koffiekopjes voortaan op tijd afgewassen worden, omdat wij onze gasten niet meer uit plastic bekers willen laten drinken. Gek word ik ervan, luisteraars. Hartstikke gek. Memo 1116 gaat over de vloerbedekking. Er wordt te veel as gemorst. 1117 over een tekort aan asbakken. En 1118 over de afwezigheid van handige kladblokjes. Het gaat maar door. Het gaat maar door. En dat terwijl de wereld in brand staat. Terwijl de oorlogen in de wereld slachtoffers vragen, de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer achter de rug zijn, minimumtrekkers nog meer in de rotzooi komen en de VVD klaagt dat patiënten die hun oren hebben laten rechtzetten te lang in het ziekenhuis blijven. Dat moeten ze aanpakken. Receptie, alsjeblieft, laat ze dat toch aanpakken.
Een bericht van genoemde Telex nu. Er is een keurmeester van de vleeskeuringsdienst veroordeeld omdat deze, aan raison van 10.000 gulden, stickers en stempels verstrekte aan smokkelaars die daarmee tientallen tonnen Iers en Engels rundvlees quasi-legaal ons land konden binnenloodsen. En misschien is dit wel een treffend voorbeeld van de nieuwe armoede te Nederland, dat iemand voor 10 mil bereid is het risico van vergiftiging van vele landgenoten op de koop toe te nemen. Onze afdeling Binnenland neemt thans de sociale toestand in Nederland vanuit diverse gezichtshoeken onder de loep.
Dat is maar net. Ja, die slagersacties die al een week aan de gang zijn, daar gaan we het straks over hebben. Ook over de algemene beschouwingen. Maar we kregen hier op het bureau een berichtje dat Chris van Veen, de voorzitter van het VNO, vandaag afscheid neemt van de pers. En toen dachten we, kom, laten we hem eens even bellen. En als het goed is, dan heb ik hem nu aan de lijn. Dag meneer Van Veen.
Goedemorgen. Meneer.
Goedemorgen, al lang wakker.
Inderdaad. Lang geleden dat we elkaar hebben gezien.
Ja, zeg dat wel. Ja. Hoe laat was u op?
6 uur. Op de precieze zijn, vanmorgen iets vroeger, want ik moest me ook nog wat voorbereiden vandaag. Ik was vandaag om 5 uur op, maar ik ben om 6 uur gaan zwemmen.
Hoe bereidt u zich voor?
Nou, eens nadenken over wat ik vandaag zowel moet doen. Ik heb nogal een druk programma.
Oh, dan maakt u een lijst en daar staat het allemaal op.
Ja, daar schrijf ik wat geheugensteuntjes op, ja.
Wat staat er om te beginnen op die lijst?
Ik moet eraan denken dat ik na het zwemmen bij de telefoon blijf van Henk van Hoorn gaat bellen.
Juist. U gaat vandaag afscheid nemen van de pers. Er wordt altijd gezegd, die pers in Nederland is allemaal linkstuig. Dus onvriendelijk voor werkgevers. Hebt u wat dat betreft klachten?
Ik begin nooit zo erg met mijn conclusie dat ik die oorzaak en gevolg verbind met het woordje dus. Inderdaad hebben we nogal wat linkse journalisten in Nederland, waaronder Henk van Hoorn geloof ik. Maar ik heb altijd met de pers uitstekend kunnen omgaan. Want één ding is heel duidelijk. Als je een duidelijke boodschap overbrengt aan de pers, dan brengt de pers die ook duidelijk over naar het publiek. En dat is de functie van de pers. Verzorgt dan ook een stuk commentaar, daar kun je dan vrolijk over zijn of verdrietig. Maar zo werkt dat. Dat heb ik nu zo'n meer dan 10 jaar gedaan. Iedere maand met de pers. En vandaag neem ik als een tevreden mens afscheid.
Ja, dat komt misschien ook dat die pers dat behoorlijk weergeeft wat u zegt. Omdat u altijd hetzelfde zegt. U hebt altijd klachten over de regering en over het kabinetsbeleid. De onvriendelijkheid van het ondernemersklimaat in Nederland. Weet u bijvoorbeeld nog wat u in 1980 zei?
Het is zo dat sinds 1982 wij een heel duidelijke positieve commentaar hebben kunnen geven op de ontwikkelingen in Nederland. Te beginnen in onze relatie met de vakbeweging.
Ja.
En voor wat betreft het kabinet Lubbers, een consistent beleid gericht op meer ruimte voor het bedrijfsleven. De jaren daarvoor was inderdaad vaak huilen met de scheve lamp.
Ja, zou ik daar eens een voorbeeld van laten horen? Want u zat oudjaar 1980 in de VPRO Minutenshow. En toen had u een nogal poëtische bijdrage over dat jaar 1980. Luistert u maar even.
Ja.
Als ik me dan afvraag, wat kun je nu zeggen van dat jaar 80? Dat jaar was bepaald niet zo prachtig. Maar in 80 en 1 komen we er echt wel doorheen. Mits we werken en matigen. Eendrachtig. Want één ding staat als een paal boven water, zowel voor de politiek als voor de sociale partners. Praatjes vullen geen gaatjes. Zelfs niet in bestek 81.
Nou, dat heeft dus wat langer geduurd. Maar ik begrijp dat u op dit moment van uw afscheid een tamelijk tevreden mens bent.
Ja, ik ben erg gelukkig dat sinds een tweetal jaren heel duidelijk een consistent op de marktsector gericht beleid door de overheid wordt gevoerd. Ik denk dat we er allemaal gelukkig mee mogen zijn, want daar moet het vandaan komen.
Gaat u een memoire schrijven, meneer Van Veen?
Ja, nu doet u wel direct zo, waarover u zeggen, want daar klopt niks van. Nee, ik ga geen memoire schrijven.
Nou, ik zeg, dat klopt, nou, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen, er zijn 830.000 werklozen in Nederland. En ik merk nog niet dat dat erg terugloopt. Dat zeg ik alleen maar.
Dan, als u wat zorgvuldiger kijkt, kunt u toch wel merken. Want de omslag is het afgelopen 2 jaar duidelijk zichtbaar geworden. Ja. De afbraak van de werkgelegenheid, het uitstoot van arbeid, is omgedraaid in het aantrekken van mensen.
Ja. Ik nog één
maar
punt.
Maar ik ga geen memoires schrijven.
Oh, jammer. Toch. Maar misschien bedenkt u ze nog. Ik wou nog één ding opmerken. Ik kreeg een berichtje gisteren van uw voorlichter. En die zegt dat op het moment dat de persconferentie van de heer Lubbers vandaag begint, dan mogen alle journalisten weglopen bij u. Bent u niet bang dat u vanmiddag voor een totaal lege zaal komt te staan?
Nou, ik zou het jammer vinden. Maar het is natuurlijk zo dat voor een journalist het belangrijkste eerst moet gaan. En ik weet me heel duidelijk in een bescheiden positie. Ja. De overheid gaat voor journalisten.
Oké, ik wens u een prettige dag. U kunt nu beginnen aan nummer 3 van uw lijstje.
Ja, dank u wel.
Meneer, meneer Van Veen. Meneer Van Veen. Ja. Meneer Van Veen.
Jammer.
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 Mijn opdracht is om ton bij elkaar te krijgen. Ja, vandaag.
Eenmaal aan zee ziet u het gebouw. Is erg tevreden over de wonderlijke architectonische buitenkant en het majestueuze innerlijk. Binnen enkele ogenblikken, die een zee van tijd schijnen, wordt u doorverbonden met het gebouw.
Nog steeds op de afdeling binnenland. Tom van der Graaf, wat wou je zeggen eigenlijk? Want die kwam hier net binnenlopen. Beetje wanhopig toch, want die opdracht die moet nog steeds uitgevoerd worden.
Ja, die opdracht zit me een beetje dwars. En meneer Van Veen was zo tevreden over de resultaten van deze regering. Daar is dus door het bedrijfsleven knap wat geld verdiend. En mijn opdracht vandaag is om veel geld, een ton, bijeen te brengen voor Ramon, de mannetjesolifant in Blijdorp. Dus ik dacht, wellicht kan ik vanmiddag een vertegenwoordiger van het VNO op de Femina-beurs in Rotterdam zien.
Ja.
Om daar een kwart van het bedrag bij elkaar te brengen, dat mag toch niet veel zijn? Ja.
Nou, de heer Van Veen is nog niet weg, dus bel hem nog even thuis. Zou je het nummer zo geven?
Oké.
Okay. Ja? Oké. Okay. Gaan wij over naar het volgende onderwerp, want deze week waren de algemene beschouwingen. Die werden laat gisteravond afgerond en een groot aantal moties aangenomen. En de regering is op het laatste moment met nog wat kleine cadeautjes gekomen voor de minima, waardoor die minima, de mensen met de laagste inkomens, er dus volgend jaar in ieder geval niet in koopkracht op achteruit gaan. Dat was eigenlijk het belangrijkste resultaat van die algemene beschouwingen. Ik wilde één facet even uitlichten en dat gaat dan om de toespraak van de heer Den Uyl op dinsdag. Toen had hij zijn eerste termijn, zoals dat officieel heet, dus zijn eerste gedachtenwisseling met de regering. En toen had hij een opmerking die ging over de armoede in Nederland. En die opmerking laat ik eerst even horen.
Er is ook weer armoede in Nederland. CDA-wethouders in Almelo, Maastricht gewaagden onlangs van gevallen van ondervoeding en honger. De Partij van de Arbeid signaleerde vorig jaar in de brochure, geloof me, dit is armoede, de verpaupering van de minima die zich aftekent. Dat werd toen nogal terzijde geschoven. Staatssecretaris De Graaf minimaliseert de noodkreten van de gemeentelijke sociale diensten. Ik citeer professor Schuit: met de voortzetting van de huidige politiek ten aanzien van het minimale bestaansniveau worden de omvangrijke armoedeghetto's van de jaren 90 geschapen.
Ja, dat was de heer Den Uyl afgelopen dinsdag in de Tweede Kamer. En mij viel op dat hij dus zei dat CDA-wethouders van Almelo en Maastricht onlangs hebben gezegd dat er ondervoeding en honger in hun gemeente is. Nou, wat doe je dan in zo'n geval? Je belt de wethouders van Almelo en Maastricht. En om te beginnen heb ik aan de telefoon mevrouw Van der Kooi uit Almelo. Dag mevrouw Van der Kooi.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Klopt het wat de heer Den Uyl zei?
Als de heer Den Uyl daarmee bedoeld heeft dat er duidelijk signalen zijn vanuit de sociale diensten, en hij wijst op het rapport van Divoza, en vanuit de maatschappelijke instituties, en vanuit de minima zelf, dat een groot aantal gezinnen en alleenstaanden in in Almelo, en daar praat ik over en daar vraagt u naar,
ja,
dusdanig in de problemen komen dat er zelfs geen verantwoord voedselpakket meer ter tafel gebracht kan worden, dan ben ik het volkomen met hem eens.
Dus dat klopt wat hij zegt, dat mensen onvoldoende voeding hebben.
Bij ons in Almelo is het zo dat het voedselpakket, wat moet ik nog eten vandaag, dat is de sluitpost van het inkomen, eerste vaste lasten, en dit is de sluitpost, en dan is het zo in Almelo dat lang iedere dag geen warme maaltijd meer op tafel komt.
Hoeveel gezinnen gaat het om?
Wij hebben 6.000 mensen die een eenmalige uitkering hebben aangevraagd. 4.000 gezinnen hebben die toegekend gekregen. Nou, ik denk dat het in dit licht kunt u dit een beetje bekijken. Want exact de cijfers hoeveel mensen niet meer in staat zijn om die warme maaltijd op tafel te zetten, gerelateerd daaraan, heb ik in een interview wat eerder afgenomen is, heb ik gezegd, dat zal ongeveer op 3500 liggen.
Ja, ja. Nou is het zo dat tijdens de algemene beschouwingen de regering heeft toegezegd dat die koopkracht van die mensen volgend jaar in ieder geval niet omlaag gaat. Helpt dat, zoiets?
Als men nu al dusdanig in de knel zit dat er geen verantwoord voedselpakket meer op tafel kan komen in een groot aantal gezinnen, dan denk ik, als je op hetzelfde niveau blijft, dat de situatie dan hetzelfde blijft. En ik denk dat wij dan spreken met name over de mensen die langdurig in een uitkering zitten. Want dan raken langzamerhand ook je gebruiksvoorwerpen zoals wasmachines en dergelijke, koelkasten. Dat raakt langzamerhand op en als dat vernieuwd moet worden, dan is er onvoldoende geld aanwezig om dat te reserveren. Dan praat ik nog niet of kinderen, of er nog geld is dat kinderen naar clubs enzovoort gaan.
Dus u zegt eigenlijk, wat er gisteren is besloten in die Tweede Kamer, dat zal die mensen niet echt helpen, want ze zitten al op een laag niveau.
Dat zal niet echt helpen, maar ik ben al blij dat dit bereikt is, omdat er van een teruggang van 3% sprake was. En dan ben ik al blij dat men in ieder geval niet nog verder naar beneden gaat. Maar als u mij concreet vraagt, is dit helemaal de oplossing, dan zeg ik, de situatie is nu al penibel. Als je dit dan in stand houdt, dan betekent dat in feite een teruggang.
Ja, nu is er veel gesproken over het salaris van de ministers en het feit dat dat toch volgend jaar omhoog gaat, omdat ze weer vakantiebijslag krijgen, althans de volle vakantiebijslag. Wat maakt dat voor indruk op de mensen die van het minimum moeten rondkomen, denk je?
Men zegt, en het is ook heel duidelijk, hè, moet dat nu nog? En er zijn allerlei aardige berekeningen voor. Maar ik denk dat wanneer je op een minimum zit, dan zeg je iemand die meer heeft dan ik, aanmerkelijk meer heeft dan ik als langdurig uitkeringstrekkende, moet dat nu nog? Waarom kan dit bedrag niet gebruikt worden dat wij er iets bij krijgen?
Ja.
Dat is de reactie die wij duidelijk vanuit de staat krijgen.
Goed. Mevrouw van der Kooij, hartelijk dank voor uw reactie.
Graag gedaan.
Goedemorgen.
Goedemorgen, meneer.
En dan ga ik meteen door naar Maastricht. En daar zit aan de telefoon wethouder Roen. Goedemorgen. U hebt ook de uitspraak van de heer Den Uyl gehoord. Klopt het wat hij zegt?
Nou, ik heb in ieder geval die uitspraak niet gedaan. Ik heb er ook al op gereageerd. Het is wel zo dat ik heel duidelijk, net zoals mijn collega uit Almelo het opgenomen heb voor de minima, maar dat hier sprake zou zijn van ondervoeding, want dat zegt de heer Den Uyl in de Kamer, dat bestrijd ik en dat heb ik ook niet uitgesproken.
Nee, nee. Maar hoe erg is de situatie in Maastricht?
Nou, de situatie is zodanig in Maastricht dat we praten over de meerjarige minima toch tussen de 10.000 en 12.000 mensen waar het over gaat. En ik denk dat die toch vandaag, als die of gisteren de Haag vandaag hebben gezien of de kranten openstaan, dat die toch vandaag wat breder kunnen lachen als voorheen. Maar de actie van vele wethouders in het land is eigenlijk niet voor niks geweest om over het echte minima te praten, omdat de wethouders van sociale zaken in Nederland toch duidelijk hebben kunnen bepalen dat er bepaald iets mis zat met die minima's.
U zegt nu, de mensen die gisteren naar vandaag bekeken, die kunnen nu wel breder lachen. U hoorde net mevrouw van der Kooij en die zei, die mensen die zitten op zo'n laag niveau, dat er nauwelijks iets te lachen valt.
Nou, ik ben het aan, ik verschil iets van mening van haar. Het is juist dat ook met het eten bijvoorbeeld van die minima's, dat we zeer selectief te werk moeten gaan. Maar dat moet je ook met het minimumloon. Laten we toch eerlijk zijn, maar in ieder geval met de minima's nog meer selectief het werk gaan. Het is wel zo dat deze mensen inderdaad moeten puzzelen, maar er werd gesproken van ondervoeding. Ja. En ik vind dat een term die uitgesproken is, waar ik niet achter sta.
Nee, het kan ook de hele verkeerde voeding zijn, want als mensen minder gaan eten omdat ze minder geld hebben, gaan ze ook vaak de verkeerde voeding nemen. Hè?
Ja, dan denk je misschien aan frituurs of zo. Maar dat,
bijvoorbeeld, kroketten.
Dat komt niet alleen bij de eigen minima voor.
Nee. De maatregelen die het kabinet nu gaat nemen voor de minima, die vindt u voldoende, begrijp ik uit uw woorden.
Ik moet u zeggen dat ik, gisteravond laat, met blijdschap heb gezien dat eigenlijk de Kamer de koopkracht van de minima heeft behouden. En dat is een goede zaak, daar hebben we voor gevochten. Dat was niet te verwachten in het begin van het jaar, omdat dat zou gaan gebeuren. En ik denk dat de acties die gevoerd zijn, nogmaals vanuit de basis en met name van wethouders van sociale zaken, die hebben geholpen.
Bedankt voor de reactie, meneer Roen. Ja. Goedemorgen.
Dank u.
U luistert naar de VPRO via de middengolfzender Hilversum 2. En u bent aangesloten op Het Gebouw. Een semi-charitatieve instelling die zich bezighoudt met hulp aan vertwijfelden, onwetenden en anderszins gedesoriënteerden. Samen met u tasten wij in het duister van het wereldgebeuren op zoek naar die schaarse, maar o zo belangrijke lichtpuntjes. En hier, op een steenworp afstand van het Noordzeestrand, realiseren wij ons weer eens te meer dat de blanke top der duinen weliswaar niet zo vaak schittert in de zonnegloed, maar dat er wel bij voortduring een frisse wind waait. Bent u zoekende? Het gebouw zoekt met u mee.
En u bent nog steeds op de afdeling binnenland van dat gebouw, waar druk in kranten wordt geknipt en telefoontjes worden gevoerd. En we hadden het over de mensen die van een minimuminkomen moeten rondkomen. Nou zijn er altijd nog mensen die nog minder krijgen. En dat geldt dan bijvoorbeeld voor jongeren die in een slagerij werken. Die verdienen al erg weinig en het ziet er naar uit dat ze in de toekomst nog veel minder gaan verdienen. En vandaar dat er de hele week al acties worden gevoerd in die slagerijen. En we hebben twee van onze verslaggevers, Jacqueline Maris en Hans Simons, vanmorgen vroeg al op pad gestuurd om eens te kijken hoe dat vandaag gaat met die acties. Waar zitten jullie van op dit moment? Jacqueline is dit, hè?
Ah.
Ja.
En Hans, die lag net nog in zijn bed.
Oh? Hoe kan dat?
Nou, die heeft ontzettend hard gewerkt voor die maffia documentaire, dus...
Aha.
Ik denk dat het daaraan ligt. Hij is onderweg, inmiddels...
Welke documentaire heb je het over, trouwens?
Over Sicilië, die straks door NL uitgezonden wordt.
Oh, dat is aan het begin van de middag, buitenlandprogramma. Ja. Goed. Hij is van alle markten thuis, die Hans. En vandaar dat jij het nu even alleen moet doen, begrijp ik.
Ja, ik zit hier op de bank bij een oude actievoerder weliswaar. Die zich wel heel erg inzet voor die jongere mensen waar je het net over had. Een Utrechtse huiskamer. Hij heeft vannacht nog heel laat naar de algemene beschouwingen gekeken. En hij is zelf 47 of 49 jaar werkzaam geweest als slagersbediende. Dus ik denk dat hij wel kan vertellen waarover we deze week hebben met acties in de slagersbranche. Meneer Werenstein.
Ja, het gaat natuurlijk over de hoofdzaak over de lonen van de jongeren. Hè. Die worden schandalig aangepakt door de heren werkgevers. De onderhandelingen zijn ettelijke keren verschoven. Wij hadden gewoon gevraagd een voortzetting van de huidige CAO met een kleine verbetering erin.
Wie zijn wij?
De Voedingsbond FNV natuurlijk.
Daar bent u ook actief lid van?
Daar ben ik actief lid van, al vele jaren. Maar om u een voorbeeld te geven,
ja.
Ik heb hier bijvoorbeeld een jonge verkoopster, 18 jaar, die krijgt momenteel 1375 gulden vakantiegeld. Dit wordt in de werkgeversvoorstellen 898 gulden en 56 centen. Dat is een verlaging van 476,44 gulden. Oftewel 34,7%.
En dan heb je het alleen maar over vakantiegeld.
Ja, alleen over vakantiegeld.
Dus, maar het maandgeld zou ook achteruit gaan. Dat pikken ze niet, blijkt. Wat is er afgelopen week gebeurd zo?
Nou, er zijn vergaderingen geweest en er zijn in verschillende steden acties geweest.
Wat voor acties?
Leuke acties.
Jacqueline, mag ik even onderbreken? Want over die acties horen wij in de loop van de dag nog een heleboel. Jij komt regelmatig terug in deze uitzending. En wij horen dus in de loop van de dag nog meer van jou. Bedankt, tot zover.
Oké. Okay.
Wij gaan luisteren naar de ster en het nieuws.
Nog even de receptie van het gebouw. Ellende, onbeleefdheid, ondervoeding, rechtsnijdende automobilisten, sanseveria's, echte minima, bagger en prut. De wereld teistert uw oor. Maar u kunt zich wellicht nog afmelden voor vandaag. De keuze is aan u. Of de schoenveters nog even strikken en de voordeur achter u dicht. Of terug naar boven de trap op. Uw bed is nog warm. Wij blijven gewoon hier waar we zijn. We zijn straks terug. Tot straks.
Seat Fura. Snel, fel, geweldig. De nieuwe Seat Fura. Compleet comfortabel en maar 10.995 gulden. Geen wonder dat hij overal met gejuich wordt begroet.
Hiep, 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 Fura!
De nieuwe Seat Fura. Nu bij uw Seat dealer.
Ik ben Paula Vos. Als suikerpatiënte moet ik me aan een dieet houden, hè? Maar dankzij Sionon kan ik nu toch gezellig meedoen. Want Sionon heeft allerlei fijne lekkernijen. Sionon snoepjes, koekjes, chocola, Sionon jam, pepermunten, noem maar op. En weet je, mijn visite merkt niet eens dat die suikervrije Sionon-producten speciaal voor diabetici zijn. Zo lekker. Probeer zelf maar eens.
Sionon voor diabetici. Uniek van smaak.
Acht uur, radionieuwsdienst verzorgd door het ANP. Het debat over de rijksbegroting heeft geleid tot de toezegging van de regering dat huishoudens die langer dan een jaar één minimuminkomen hebben er volgend jaar niet op achteruit zullen gaan. In de Engelse badplaats Brighton is een bomaanslag gepleegd op het hotel waar premier Thatcher en veel leden van haar kabinet logeerden. Er zijn enkele doden en tientallen gewonden. De premier bleef ongedeerd. Het overleg in Brussel tussen de Europese gemeenschap en 64 ontwikkelingslanden is vastgelopen. De weersverwachting van het KNMI. In het noorden veel bewolking en eerst plaatselijk regen. Elders af en toe zon en droog. Middagtemperatuur omstreeks 16 graden. De Tweede Kamer heeft kort na middernacht het debat over de rijksbegroting voor volgend jaar beëindigd. De belangrijkste toezegging van het kabinet in dit driedaagse debat is dat huishoudens die langer dan een jaar één minimuminkomen hebben er volgend jaar niet op achteruit zullen gaan. Het gaat hierbij om meer dan 600.000 mensen, de zogenoemde meerjarige echte minima. Hun koopkracht zal volgend jaar stabiel blijven, maar alleen als de inflatie niet hoger wordt dan 1,5%. Met name het CDA had aangedrongen op een koopkrachtgarantie voor deze groep. Het verzet van de Christendemocraten tegen de bevriezing van de kinderbijslag had voor de helft succes. De kinderbijslag zal wel worden bevroren, maar pas in de tweede helft van het volgend jaar. Verder heeft de Kamer bereikt dat de huurverhoging volgend jaar geen 4, maar 3% zal bedragen. De kosten van al deze toezeggingen, bijna 150 miljoen gulden, zijn volgens premier Lubbers nog niet gedekt. Maar hij liet doorschemeren geen bezwaar te hebben tegen de suggestie van CDA en PvdA om de twee verdieners extra te belasten. De Tweede Kamer heeft aan het einde van het debat nog een aantal moties aangenomen waarover verder zal worden gepraat bij de behandeling van de verschillende begrotingen. Wisselende meerderheden in de Kamer stemden in met twee moties van fractievoorzitter Den Uyl van de PvdA. De eerste motie spreekt zich uit tegen de heffing van schoolgeld voor leerlingen van 12 tot 16 jaar. Het kabinet heeft gezegd deze motie te willen uitvoeren als de Kamer aangeeft waar de voorgenomen bezuiniging dan wel kan worden gevonden. De tweede motie Den Uyl werd aangenomen, pleit voor het aan een maximum binden van de vakantietoeslag. Verder vroegen CDA en VVD om kleine zelfstandigen de komende twee jaar een groter aandeel te geven in de algemene lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Ook werden twee moties van de VVD aangenomen die verband houden met de bestrijding van de misdaad. De ene pleit voor een betere aanpak van de zogeheten kleine criminaliteit en de ander voor een samenvoeging van de politieafdelingen van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken. Een motie die niet werd aangenomen betrof de stijging van de aardgasprijs met ruim 3 cent per kubieke meter. Die gaat dus gewoon door. Groot-Brittannië. In Brighton aan de Engelse zuidkust is een bomaanslag gepleegd op het hotel waar premier Thatcher verblijft in verband met het congres van de Conservatieve Partij. Mevrouw Thatcher bleef ongedeerd. Er zijn zeker 2 doden en 25 gewonden. Enkele verdiepingen van het hotel zijn zo zwaar beschadigd dat nog niet alle kamers konden worden bereikt. Volgens premier Thatcher ontplofte de bom tegen 3 uur vannacht. Zij was toen bezig met het opstellen van haar redevoering die ze vandaag zal houden op de slotdag van het congres. Meteen na de aanslag ontruimde de politie enkele hotels in de omgeving uit vrees voor nog meer acties. De uitvalswegen van Brighton werden door de politie afgezet. In het getroffen Grand Hotel in Brighton verbleven ook veel andere leden van het Britse kabinet. Een van hen, minister van Handel en Industrie Tabbit, is een uur geleden met verwondingen aan zijn borst en een gebroken been onder de puinhopen vandaan gehaald. Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de Britse mijnindustrie hebben gisteren 8 uur beraadslaagd over het conflict in deze bedrijfstak. Een akkoord is niet bereikt, maar besloten werd het overleg vandaag voort te zetten. Voor het eerst tijdens de staking in de Britse mijnen was de onafhankelijke Commissie voor Arbitrage in Arbeidsconflicten bij het gesprek betrokken. Deze commissie heeft de laatste 10 jaar in Engeland veel sociale problemen uit de wereld geholpen. De Britse mijnwerkersstaking, die nu 7 maanden duurt, richt zich tegen de sluiting van een aantal onrendabele mijnen. Brussel. Het overleg in Brussel tussen de Europese gemeenschap en 64 ontwikkelingslanden in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan is vastgelopen. Gisteren waren de EG-landen het, na urenlange vergaderingen, onderling erover eens geworden om voor de komende 5 jaar voor het Europese Ontwikkelingsfonds 17,5 miljard gulden ter beschikking te stellen. Maar de ontwikkelingslanden bestempelden dat bedrag als volstrekt onvoldoende en eisten dat de Europese gemeenschap op zijn minst 25 miljard op tafel legt. Dat is meer dan het dubbele van wat in de voorbije periode beschikbaar was. Volgens de ontwikkelingslanden moet de gemeenschap niet alleen rekening houden met de inflatie, maar ook met demografische omstandigheden, zoals de bevolkingsgroei, en met de bijzondere problemen van bepaalde ontwikkelingslanden. Voor de onderhandelingen kunnen worden voortgezet, zal de kwestie weer aan de orde moeten komen binnen de Europese ministerraad later deze maand. Machtsevenwicht. Ondanks het uitblijven van nieuwe ontwapeningsakkoorden hebben de supermogendheden hun strategische arsenalen niet noemenswaardig uitgebreid. Dit schrijft het Internationale Instituut voor Strategische Studies in zijn jaarlijkse rapport over het militaire machtsevenwicht. In plaats daarvan hebben ze hun wapensystemen verfijnd, waardoor toekomstige onderhandelingen zullen worden bemoeilijkt, aldus het instituut, want de naleving van ontwapeningsakkoorden zal moeilijker te controleren zijn. Overal elders in de wereld is de wapenwetloop vertraagd als gevolg van de economische problemen, schrijft het Instituut voor Strategische Studies. Het verwacht dat die vertraging voorlopig zal voortduren. De Amerikaanse vicepresident Bush en de democratische kandidaten voor het vicepresidentschap, mevrouw Ferraro, hebben voor de Amerikaanse televisie 1,5 uur gedebatteerd. Meer dan 50 miljoen Amerikanen hebben het gevolgd. De toon van het debat was volgens waarnemers veel scherper dan het geval was in het recente televisiedebat tussen president Reagan en de democratische presidentskandidaat Mondale. Volgens een forum van journalisten maakte vicepresident Bush een iets sterkere indruk dan Geraldine Ferraro. Twee astronauten van het Amerikaanse ruimteveer Challenger hebben gisteren 3,5 uur gewerkt in de open laadruimte van het schip. Onder hen was Kathy Sullivan, die daarmee als eerste Amerikaanse vrouw een ruimtewandeling maakte. Beproefd werd of het in de toekomst mogelijk zal zijn satellieten in de ruimte van brandstof te voorzien. Daartoe werden in de laadruimte van de Challenger een afsluiter en een brandstofslang gemonteerd. Sullivan en de astronaut Liestma repareerden ook twee antennes die niet goed werkten. Morgen zullen de Challenger en de 7 astronauten terugkeren naar de aarde. Verder Nederlands nieuws. De West-Friese vuilstortplaats in Westwoud blijft voorlopig open. Dit heeft de Noord-Hollandse gedeputeerde De Boer in Hoog Karspel meegedeeld. Volgens de plannen van de provincie zou de belt met ingang van volgend jaar moeten worden gesloten, maar volgens de gedeputeerde zijn de mogelijkheden om het vuil ergens anders te verwerken niet voor 1988 te realiseren. Wegens de vrees onder de bevolking voor vervuiling van het grondwater gaat de provincie Noord-Holland wel onderzoek verrichten naar de milieuhygiënische toestand rond de stortplaats in Westwoud. In Utrecht hebben actievoerders een theatervoorstelling verhinderd omdat daarin een kip zou worden geslacht. Nog voor het begin van de voorstelling door een Vlaamse theatergroep beklommen leden van de actiegroep Lekker Dier en de Utrechtse Dierenbescherming het toneel. Mede op aandringen van de acteurs greep de politie niet in. De voorstelling in Theater Het Hoogt werd vervolgens afgelast. De weersverwachting geldig tot middernacht. Vannacht heeft het tegen de verwachting in nog flink geregend in de noordelijke provincies. Op het vliegveld Eelde bij Groningen viel circa 10 mm. De regen trekt nu naar het oosten weg, maar het zal in de noordelijke provincies wel het grootste deel van de dag zwaar bewolkt blijven. De temperatuur wordt er circa 15 graden. In het midden en zuiden van het land is er af en toe zon en de temperatuur loopt tot 16 à 17 graden op. De wind uit zuidwest tot west is in het binnenland zwak of matig, kracht 3 of minder. Aan de kust staat wat meer wind, vooral in het noorden, waar af en toe windkracht 5 wordt gemeten. Tijdens het weekende wordt het weer bepaald door een hoge drukgebied dat van Bretagne naar Noord-Frankrijk trekt. De regenkans is dan klein. De vooruitzichten van het KNMI voor zaterdag tot en met woensdag: droog, af en toe zon en plaatselijk mist. Middagtemperatuur ongeveer 16 graden. Verkeersinformatie: op de volgende wegen staan files. De A8 Zaandam richting Amsterdam, voor de Koentunnel 4 kilometer. De A9 Alkmaar richting Haarlem, voor de Velsertunnel 4 kilometer. En de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Zoetermeer en Noorddorp 3 kilometer. Dit was het nieuws.
Ondernemers opgelet. Enschede in Twente, Centrum voor Innovatie en Microelektronica, biedt u vele mogelijkheden voor nieuwe activiteiten. Kom eens kijken en laat u overtuigen in Enschede. Maak een afspraak met de Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij in Zwolle of met het bureau Bedrijfscontacten van de gemeente Enschede.
Kellogg's Max. Met zo'n ontbijt binnen kan ik als een kikker springen. Gepofte tarwekorrels met een laagje honing. Die kikkeren me op, doe me springen door de woning. Koude melk erbij, een hele lekkernij. Met Kellogg's Max.
Ja echt, ik heb automatiseringsangst.
Wat jij moet doen is de efficiëntiebeurs bezoeken. Van 8 tot en met 17 oktober in de RAI in Amsterdam.
Meen je dat echt?
Ja.
U luistert naar de VPRO via de middengolfzender Hilversum 2. En u bent aangesloten op Het Gebouw. Een semi-dienstverlenende instelling voor massacommunicatie, bronnenonderzoek en verwerkingen. Van hieruit hopen wij u bij te lichten over wat de wereld beweegt en wat Nederland gevangen houdt. Binnen- en buitenlandse zaken, kwesties, ondervragingen, commentaren en memo's bereiken u van hieruit rechtstreeks, zonder tussenkomst van derden. En wat meer zegt, we zijn bereikbaar. Voor uw aanvullingen, suggesties en protesten. Het telefoonnummer van het gebouw is 035 712 880. 035 712 880.
Ooit was het gebouw wit gekalkt, maar schrale zeewind heeft de maquillage doen afbladderen. Hier en daar schemert de baksteen door het pleister. Hier binnen daarentegen is het behagelijk warm. Tevreden verrichten onze werknemers hun dagelijkse werkzaamheden. Zo op de afdeling binnenland. Ik zie daar een aangenaam geroezemoes, alsmede een hond. Chef Van Horen, is de hond de duvelstoejager van uw afdeling?
De hond houdt de sfeer hier goed, want als het misdreigt gelopen, dan gaat hij blaffen. En nou, hij zwijgt nog, het is een soort barometer, hè? Dan kun je precies zien hoe de sfeer hier is. En ik aai hem nu even, brave hond. Zo.
Wat heeft Binnenland nog voor de luisteraar in petto?
Binnenland heeft eerst even het laatste nieuws, want terwijl het ANP bezig was, heeft Binnenland even gebeld met voorzitter Van der Meulen van het CNV en hem gevraagd wat hij nou van de algemene beschouwingen vond. En hij zei dat hij bij zijn standpunt blijft, dat hij geen contact met de politieke partijen wil hebben over de korting van het ziektegeld en het verlagen van de sociale uitkeringen. De toezegging van minister-president Lubbers dat de koopkracht van die echte minima in 85 gehandhaafd zal blijven, vindt hij niet voldoende om weer contact met de politiek op te nemen. En hij zei zojuist dat het CNV niet meer zal werken aan advisering over de kwestie van dat ziekengeld en de sociale zekerheid. Het kost een maandenwerk en scheppen met geld, zei Van der Meulen zojuist. Nou, dat was het allerlaatste nieuws.
Die zit
weer even, hè? Ja. Wij gaan uiteraard vandaag nog aandacht besteden aan de acties in de slagerij. We hebben daar voor 8 al even iets aan gedaan, maar we komen daarop terug. Ook aan de flats in Den Haag die op instorten staan en alle bewoners die eruit moeten. Daar hebben we een reportage over. Advocaten die gaan een proces tegen de staat voeren. En dat gaat dan over de kruisraketten. En dat proces wordt gesteund door de oud-president van de rechtbank Borghoff Mulder. We zullen eens proberen of we hem vandaag aan de telefoon kunnen krijgen om een toelichting te krijgen. En verder zoeken we nog steeds contact met de VVD-afdeling Côte d'Azur. Maar dat lukt niet erg, want ja, we hebben wel een telefoonnummer opgekregen, maar dat klopt niet, dat telefoonnummer. Dus of het nog lukt om daar de Riviera aan de lijn te krijgen, dat blijft de vraag, maar we blijven het proberen. Nou, en nog veel meer uiteraard vandaag.
Wij zullen zien.
Ja.
Het afdeling beeld oogt nog zwart, maar om 9 uur zal daar een video-interview wezen met de burgemeester van de Mont-Louis op het droge, te weten de stad Almelo. Het Eurobureau kan ik niet ontwaren, dat bevindt zich in onze schuilkelder. Maar het gaat dan ook over de Oost-West-relaties en andersom. Vanaf 10 uur op de afdeling kwesties zie ik enige schimmen zich voortbewegen. Maar spoedig wordt het daar, te weten om 11 uur, onder aanvoering van Annemarie Grevel, een gekibbel van belang. Er zit iemand klaar. Afdeling kwesties.
Hallo.
Hallo.
Waar te nemen, want de afdeling kwesties hoort dus bevrouwd te worden door dames. Maar ik zit hier nu op een bureau met een heel groot wit vlak voor me met alleen een telefoon die niet rinkelt. En omdat ik dus ook een soort vrouw ben, ben ik hier maar even gaan zitten. Maar ik denk dat er 2 mogelijkheden zijn. De dames zijn...
Nog niet wakker?
Of niet wakker, 3 mogelijkheden. Of lijfelijk achter kwesties aan... Of er zijn gewoon geen kwesties vandaag.
Dankjewel, Coach van Doesburg.
Goedemiddag.
De afdeling ondervragingen, daar zie ik 2 microfoons in het schrille schijnsel van een lamp. Dat zal om 12 uur gericht worden door Fijke Salvada op de heer Oort, topman van de Algemene Bank Nederland. En dan nu zie ik op de afdeling buitenland een medewerkster die in gesprek is... Ongetwijfeld, naar ik mag hopen en verwachten met een buitenland.
Ja, klopt. Nicaragua. Het is hier intussen wat rustiger geworden op de redactie NL, de buitenlandredactie van het gebouw. Het was vanmorgen, en dat kunt u zich voorstellen, even schrikken met die aanslag op Margaret Thatcher. NL had zich namelijk plechtig voorgenomen alleen maar iets aan actualiteiten te doen als het calamiteiten zou betreffen. Nou, een aanslag op de Britse premier, dat mag je wel een calamiteit noemen. Maar er moet ze, en dat is toch een minimumvoorwaarde voor NL, op zijn minst gewond raken. Dat is niet gelukt in Brighton. Goddank voor haar, maar ik geloof eigenlijk goddank nog meer voor ons. Margaret Thatcher bleef ongedeerd en derhalve beschouwen wij de zaak maar als afgedaan. Het onderzoek dragen we over aan Scotland Yard. Zo'n bomaanslag, dat kan toch alleen maar in het Vrije Westen. Ik moet dat in het Oostblok nog zien gebeuren. Een bericht uit Praag. Bijna 140 Oost-Duitsers, dat zal niemand ontgaan zijn, zijn de afgelopen weken de West-Duitse ambassade in Praag binnengevlucht. Vluchtelingen op zoek naar asiel in West-Duitsland. Gedreven door wanhoop over lange wachttijden voor emigratie naar het consumptieparadijs aan gene zijde van de muur en het ijzeren gordijn, drongen zij de West-Duitse boodschaft in de Tsjechische hoofdstad binnen. En nu, afgesloten van de buitenwereld, wachten zij verschanst in een gesloten ambassade, vertwijfeld en in hulpeloze woede, zoals de West-Duitse pers de afgelopen week schreef, op toestemming om naar West-Duitsland te mogen afreizen.
Bonsoir Bernard Nicolas, où est-ce que vous êtes en ce moment?
Bon, eh bien, je suis maintenant à une dizaine de mètres de l'ambassade de l'Allemagne fédérale, le palais de Provitze, dans Vlaska.
De zwarte metalen deur van de ambassade blijft hermetisch gesloten. Het is rustig op straat, er is politie, maar niet veel meer dan normaal. Ik mag de ambassade niet binnen, ik kan zelfs niet naar binnen kijken, want er staat een muur van meer dan 3 meter hoog voor het gebouw. Er loopt wel een klein paadje langs de ambassade, zodat je net in de tuin kan kijken. En daar zag ik vanmorgen zo'n 30 mensen. De kinderen vouwden papieren vliegtuigjes, heel symbolisch. Vanavond brandt er licht achter de ramen op de eerste verdieping. Een salon, hoogstwaarschijnlijk veranderd in een slaapzaal. Ik weet absoluut niet wat er zich in het gebouw afspeelt. Ik heb geen idee hoe de mensen hun tijd doorbrengen, maar ik kan me de problemen voorstellen die ze hebben om zich te wassen. Er zijn geen problemen met voedsel. Er is een prima keuken in de ambassade, maar het personeel heeft strikte opdracht om niet met de pers te praten. De Tsjechische radio en kranten zwijgen in alle toonaarden. De Tsjechen die iets willen weten, luisteren naar de buitenlandse zenders en me praten over in de metro. Maar over het algemeen is de stemming hier betrekkelijk onverschillig. De Tsjechen zijn niet zo gek op Duitsers. En ze vinden dat dit een zaak is tussen Oost- en West-Duitsland.
Ja, dat was een verslag, vertaald, begrijpt u, van Bernard Nicolas van Agence France-Presse. Hij bevond zich gisteravond op enige tientallen meters van de West-Duitse ambassade. Veel verder kom je niet. Terwijl de DDR de afgelopen week met pracht en praal haar 35-jarig bestaan vierde, zijn de 140 asielzoekers intussen pion geworden van een verslechterende Oost-West-relatie. Zij kozen bewust voor de publiciteit, in de hoop dat de West-Duitse regering onder druk van de soms toch wel hysterische pers, aangevoerd door schandaalbladen als Bild am Sonntag, hun zouden helpen het Oostblok te ontvluchten. Heeft niet iedere Oost-Duitser automatisch het recht op het West-Duitse staatsburgerschap wanneer hij of zij zu ons komt, weil Deutscher ist, zoals die Zeit vanmorgen schrijft. Buiten die publiciteit zijn het afgelopen jaar 30.000 Oost-Duitsers met wel medewerking van de Oost-Duitse regering naar het Westen geëmigreerd. Kees Grimbergen trok voor NL naar de West-Duitse hoogvlakte tussen Hannover en Frankfurt op zoek naar de kampen, noodafnamelager, zoals de Duitser ze iets wat ongevoelig voor het verleden noemt, waar de Oost-Europese vluchtelingen nu worden opgevangen.
Dit zijn de tonen van de katholieke kerk in het plaatsje Unamassen, even ten oosten van Dortmund in het Ruhrgebied. In dat plaatsje worden op dit moment de vluchtelingen uit de DDR opgevangen die toestemming hebben gekregen legaal de Duitse Democratische Republiek te verlaten. Dat zijn er dit jaar ontzettend veel geweest. De Bondsrepubliek heeft tot nu toe 30.000 legale vluchtelingen in 1984 opgenomen die uit de DDR afkomstig zijn. Ze worden Umsiedler, Übersiedler of Zuwanderer genoemd. Mensen die vaak jaren hebben gewacht op toestemming de heilstaat DDR te verlaten en die nu dan plotseling, vaak binnen een dag of binnen een week, hun vaderland hebben moeten verlaten. Naar de Bondsrepubliek toe. Na de bouw van de Berlijnse muur in 1961 is het eigenlijk nog niet eerder voorgekomen dat zoveel mensen de DDR mochten verlaten. Er zijn een aantal verklaringen voor. Eén is dat de DDR toch een veel grotere latente werkeloosheid heeft dan tot nu toe altijd is aangenomen. De tweede is dat de DDR afhankelijk is van de grote sommen geld die de Bondsrepubliek tegen een hele lage rente verstrekt aan de regering van Honecker. De Umsiedler, de DDR-Umsiedler, worden opgevangen in allerlei kampen. Ik ben woensdag in zo'n kamp geweest. En in het programma NL tussen 1 en half 3 vanmiddag horen jullie een uitgebreide reportage over dat kamp. In dat kamp zitten veel ultraconservatieve Duitsers die hun ultraconservatisme ook uiten in bijvoorbeeld een gedicht. Ik laat een gedicht horen van een van de gevluchte DDR-mensen in het plaatsje Unamassen.
Gerechtigkeit und Menschlichkeit abstrapazieren und das sein.
Gerechtigheid en menselijkheid. Ach, wat telt het nog in onze tijd? In een tot nu toe niet gekende omvang zijn gerechtigheid en menselijkheid gebruikt, misbruikt als propagandaleuzen. En menigeen in deze staat gelooft er zonder blijheid in. Je hebt daar hier recht op vele plichten, om ze zonder klagen te verrichten. En keer je je van dat recht af, dan dwingen ze je tot hun eigen zogenaamd geluk. En uit het recht groeit snel de plicht en wedergeen die die plicht niet vervult. Dan heb je ook geen recht op burgerrechten.
Zo ziet de rode praxis uit. Du hast das recht, eine Menge Pflichten ohne meckern zu verrichten. Und trittst du vor diesem Recht zurück, so zwingt man dich zu deinem Glück. Und aus dem Recht schnelle Pflicht.
Frits Schaling is Oost-West-specialist van NRC Handelsblad. Gerard Jacobs praat met hem.
En waarom willen die Oost-Duitsers nou zo verschrikkelijk graag naar het Westen? Want het is nogal wat om ergens over een muur te klimmen, een West-Duitse ambassade binnen te dringen en dan maar daar te gaan zitten wachten of je officieel toestemming krijgt om te mogen emigreren.
Ja, ik geloof toch dat je moet realiseren dat er ontzettend veel mensen, niet alleen in de DDR, maar in veel andere landen van Oost-Europa naar het Westen willen gaan. En meestal zijn dat materiële redenen. En soms zijn het dus ook komen er politieke achtergronden bij.
Toch hebben de Oost-Duitsers hun 35-jarig bestaan gevierd deze week met veel poeha en uitroepen dat zij de heilstaat zijn in het Oostblok. Wat is er mis met dat land?
Het kan natuurlijk zijn dat inderdaad een verborgen werkloosheid in de DDR daarbij een rol speelt. In de tweede plaats is geloof ik dat de DDR er gebaat bij is van een aantal mensen af te komen op een meer of meer nette manier waar ze niet zo erg veel aan hebben. Die dwars liggen of moeilijk doen. Die zich niet prettig voelen. En ze kunnen op die manier kunnen ze misschien het gehalte van gelovers binnen die staat iets verhogen.
Denk je ook dat het een politiek gebaar is naar het Westen, dat men sympathie in het Westen probeert te winnen?
Ik geloof dat tegenover de Bondsrepubliek is dat zeker het geval. Dat ze op die manier hebben geprobeerd om de betrekkingen tussen de Bondsrepubliek en de DDR zo soepel mogelijk te laten verlopen.
De Russen zullen daar niet gelukkig mee zijn, neem ik aan.
Nee, de Russen die willen het koet-ke-koet ervoor zorgen dat de Oost-Europeanen in de pas lopen van Moskou. En dat betekent keihard zijn tegen het Westen in een periode dat de Russen zelf tegen het Westen keihard zijn.
Denk je dat die mensen in de ambassade kans maken om een uitreisvisum te krijgen? Of zullen ze daar tot in de eeuwige dagen moeten blijven?
Ik zou het echt niet weten. Er zal waarschijnlijk een manier worden gevonden waarbij die mensen teruggaan naar de DDR en op een of andere manier een verzekering krijgen dat ze in een later stadium mogen vertrekken naar de Bondsrepubliek.
Receptie bedankt de afdeling Buitenland. Voor nog meer nieuws, leugen, bedrog en ongehoorzaamheid, Dorresteins persagentschap.
Hier is het nieuws verzorgd door het DPA, Dorresteins persagentschap. Buitenland. In het Engelse Brighton zijn bij een aanslag op premier Thatcher 2 doden gevallen en 10 gewonden. Een hotel werd verwoest. Premier Thatcher.
Next week Alfonso will be in. I'll be at a wedding. See you in 2 weeks. Stay tuned for the Eggman. Later.
Thank you.
It is 10:03, and you're listening to WSCALP Portsmouth 106.1 FM, Portsmouth Community Radio. Hey, give us a call sometime. It's 1-603-430-WSCA, or in translation, that's 430-9722. Hey, you can also get us on the web. It's portsmouthcommunityradio.org. Type that into your browser. Come check us out. Yeah, we got a schedule. You can say, what did I miss today? I missed that show and this show. Darn it, I'm not going to miss it next week. Hey, how about house concert with singer-songwriter Jody Kessler? Yes, folks, on Saturday, August 19th, 2006, there will be a house concert with pot and potluck dinner with Ithaca, New York-based singer-songwriter Jody Kessler from 6 o'clock to 10 p.m. in the intimate setting of downtown Portsmouth.